We maken vanavond dus een aanvang, gemeente, met zondagen die handelen over het avondmaal. Of om het maar wat anders te zeggen en daardoor ook wat dichter bij de betekenis van het sacrament van het avondmaal te komen. Zondagen die handelen over de maaltijd die in de avond plaatsvindt. Zoals jij 3 keer op een dag eet, ochtend, middag, avondeten. Zo deed men dat doorgaans in de tijd van de Bijbel en zeker in de tijd van de Heer Jezus ook. En daar is ons woord avondmaal van afgeleid. Avond. Eten. Gewoon een heel eenvoudig alledaags woord. Die bijzondere klank die dat woord avondmaal vandaag de dag met zich meedraagt, heeft het natuurlijk in de loop van de tijd gekregen. Maar op het moment dat de Heer Jezus het instelt, en ook wanneer Paulus daarna verwijst in verschillende brieven, maar vooral in de eerste brief aan de Korinthe en spreekt over het avondmaal, dan bedoelt hij allereerst gewoon de avondmaaltijd. Het avondeten. En dat is bijzonder, gemeente. Het bijzondere van Gods werk wordt altijd zichtbaar in de eenvoud van zijn werk. Om dicht bij ons te komen in ons dagelijks leven heeft de Heer niet bijzondere momenten uitgekozen waar wij naar uitkijken. Ik noem maar gewoon maar wat voorbeelden. Voor de meeste van ons zal dat gelden. Bijvoorbeeld je trouwdag, wat je waarschijnlijk maar 1 keer in je leven hebt. En dat God dat bijzondere beeld van het huwelijk en een huwelijkssluiting gebruikt om daardoor aan de hand van dat beeld het huwelijk, huwelijkssluiting uit te gaan leggen. Wat de betekenis van Christus offerande is. En hoe wij ons vertrouwen, ook na ontvangen genade, geheel en al mogen stellen op dat werk van Christus. De Heere gebruikt ook niet een moment wat we 1 keer in het jaar meemaken, onze verjaardag. Waar kleine kinderen naar uitkijken, streepjes zetten op de kalender. God gebruikt in de 2 tekenen. Waarin de betekenis van het evangelie wordt uitgetekend. 2 dingen die we elke dag doen. Dat is ons wassen. En eten en drinken. Alsof de Heere wil zeggen zonder woorden. Het werk van mij, de drie-enige God, hoort in jou, uw dagelijks leven thuis. Niet een bijzonder moment. Ook niet een bijzondere dag in de week, de zondag. Maar elke dag. Weer als nieuw. En toch zo vertrouwd. Juist dat alledaagse, gemeente, komt ook naar voren in de 2 tekenen die centraal staan rondom de avondmaaltijd, namelijk de tekenen van brood en wijn. Geen exclusief eten staat er op de avondmaalstafel. Dure saus, luxe eten. Maar de meest basale dingen die zelfs de arme mensen in Israël rekenen tot hun dagelijks leven, brood en wijn. En bij wijn, jongelui, moet je denken aan aanmaaklimonade zoals wij dat vandaag de dag gebruiken, een klein beetje wijn. Aangelengd door water. Wat gedronken werd in de dagelijkse maaltijd, omdat het water zelf meestal niet goed was. En men op die manier ook het water probeerde te zuiveren, zodat je maag en je lichaam er wel tegen kon. En opnieuw zeg ik, gemeente, hoe tekent de Heere in de eenvoud van het alledaags grootheid van het werk van hem in zijn zoon voor onze ogen uit. Alsof God wil zeggen, dit eten wat ik opdien op de avondmaalstafel is niet bestemd voor rijke mens, ook niet voor arme mens, maar voor een ieder die dorst heeft. Die komt, eet en drinkt. Dat hoort trouwens ook bij het werk van de Heer en bij de karakter van de belofte van het evangelie die centraal staan in de betekenis in de bediening van doop en avondmaal. Die belofte is bestemd voor iedereen die het woord van God hoort. Natuurlijk, en dat zullen we ook zien, de volgende zondagen, dat niet iedereen kan en mag deelnemen aan de avondmaalstafel, maar dat ligt niet aan de Heere. Wij, u, jij en ik sluiten onszelf erbuiten. God niet. Als het gaat om de bediening van het avondmaal en daarin ook de prediking van de belofte van het evangelie, dan klinkt voortdurend in Oud en Nieuwe Testament allen of een ieder door. Het verschil wordt gemaakt aan onze kant. Ik stip hem maar even aan, gemeenten, omdat we dan anders te veel naar voren gaan. Het verschil wordt gemaakt door de vraag of we wel honger en dorst hebben. Het ware brood des levens. En Christus lichaam als vlees en bloed ook willen mijne eigenen en tot dat van ons nemen. En tegelijkertijd was het op die avond dat de Heer Jezus het avondmaal heeft ingesteld ook een bijzondere avond. Het is ook de Heidelberger Catechismus trouwens die daar de vinger bij legt. Ik begin even met u bij de achterkant van deze zondag, vraag en antwoord 77... waar verteld wordt aan de hand van de schrift die daar wordt geciteerd, dat de Heere Jezus in de nacht, in welke hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het enzovoort. Zoals elke avond stond er nu ook eten op tafel, maar deze avond was anders dan andere avonden, omdat deze avond in het teken stond van het Pascha. Belangrijkste feest in het Oude en Nieuwe Testament, tot en met de hemelvaart van Christus. Zoals we met de doop zagen dat de lijnen van Oud en Nieuwe Testament lopen, zo zien we dat ook bij de avondmaalstafel. Christus stelt daar niet iets nieuws in. Haalt niet de paaschatafel weg en plaatst daar een andere tafel voor in de plaats. Nee, twee elementen van die paaschamaaltijd had hij naar voren. Om de lijn naar het Oude Testament te bewaren. En aan die twee tekenen van brood en wijn een nieuwe betekenis te geven. Weer zeg ik, gemeente, was het werk van de Heer daarin ook ontroerend mooi. Dat zoals we dat zagen bij het sacrament van de doop, wij dat ook zien terugkomen bij het sacrament van de avondmaal, dat de tekenen rusten in de trouw van God. Die beproefd is. Voordat hij een nieuw teken instelde om diezelfde belofte. Ik ben met u. Uit te tekenen voor zondaren. Het is het tweede deel van de paaschamaaltijd dat de Heer Jezus naar voren haalt. En waarvan wij vandaag de dag in 2017 zeggen dat is de avondmaalstafel. Dat is misschien wel goed om ook te realiseren, gemeente. Het even denkbeeldig gesproken, onze avondmaalstafel aangedrukt staat tegen de tafel van de paaschamaaltijd. En dat op die tafel van het paascha schalen van bittere kruiden en het lam staat. En dat wanneer wij vandaag de dag aan de avondmaalstafel zitten, we nog wel het brood en het wijn van die paaschamaaltijd mogen gebruiken, en het wordt ons ook aangereikt, maar dat God in zijn soevereiniteit en in zijn vrijmacht ons niet meer die bittere saus in de mond legt, die smaakt naar pijn, vernedering, lijden en verdriet. Als God dat had gewild, had dat er gestaan. Dan hadden we niets kunnen zeggen. Maar uitgerekend het tweede deel van de Paschamaaltijd, wat in het teken staat van de bevrijding en de vrijheid, waarin gedacht wordt hoe God zijn volk in het beloofde land Canaan heeft gebracht, in de vrijheid van het kindschap heeft geplaatst, en waarin ook de vreugde doorbreekt aan de Paschamaaltijd. Dat moment heeft de Heer Jezus als het ware afgebakend en meegegeven aan zijn kerk in het Nieuwe Testament. De vreugde aan de avondmaalstafel is dus dezelfde vreugde aan de Paschamaaltijd. Beiden wellen op uit de bron van Gods trouw en verkiezende liefde. Beiden worden gestempeld door de machtige daden van God. Beiden zijn gericht op het heil dat de Heere centraal stelt, zowel aan de Paschamaaltijd als aan de avondmaalsmaaltijd. En tegelijkertijd is er ook dat machtige verschil, dat aan de avondmaalstafel het lam gastheer geworden is. Het lam is niet alleen geslacht. We zullen dat zo meteen ook zien, hoe dat in de avondmaalstafel naar voren komt. Maar in de eerste plaats is het lam opgestaan. En vanuit die houding, de opgestane levensvorst, stelt hij zichzelf en het werk van zijn vader en het werk van de Heilige Geest centraal aan de avondmaalstafel. Al is de vreugde dan dezelfde vreugde als aan de Paschamaaltijd. De vreugde heeft nu wel een persoonlijk gezicht. Concrete handen. Een gestalte gekregen. En concentreert zich aan de avondmaalstafel volledig op de persoon en het werk van de zaligmaker. Ik trek toch even meteen maar een lijn, gemeente. Ik kan het niet nalaten. Is dat nou ook jouw beleving aan de avondmaalstafel? De diepe vreugde in Christus. Dat hij in de tekenen van brood en wijn tot je komt. Dat hij het geloof wakker roept en richt op hem. En dat hij in het breken van het brood en in het vergieten van de wijn de liefde voedt en sterker maakt. Zodat ik aan de avondmaalstafel mezelf verlies aan hem die zichzelf over heeft gegeven voor mij. Het kan er bij mij niet in, gemeente, als je jarenlang aan de avondmaalstafel zit en nooit een glimp van Christus hebt gezien. Dan zit je echt op de verkeerde plaats. Dan kijk je overal na, behalve naar hem. Dat zou toch aangrijpend zijn, gemeente. Stel nou eens voor dat je uitgenodigd wordt bij je goede vriend. Je mag mee eten 's avonds. Je praat met iedereen aan die tafel. Je geniet van het eten en het drinken. Maar je keurt je vriend geen blik waardig. Nou, dan word je denk ik niet meer uitgenodigd. Daar moet ik ook niet aan denken. Dat er onder ons zijn die zich vriend van Christus noemen. En hem aan de avondmaalstafel geen blik waardig gunnen. Hoe trekt Christus onze ogen naar hem aan de avondmaalstafel? Wat opvallend is, is dat de Heer Jezus juist de aandacht op zichzelf vestigt aan de avondmaalstafel binnen de setting van een maaltijd. En heel bewust daarvoor ook het avondeten, de avondmaaltijd heeft uitgekozen. Wij kennen dat ook in ons dagelijks leven, gemeente. En als je goede vrienden uitnodigt om bij jezelf te komen eten, dan zeg je zelf vaak niet, nou kom morgenochtend vroeg maar. Nee, dan kies je een moment uit dat je nog even met elkaar kan natafelen en vervolgens van die maaltijd nog even met elkaar rustig kan spreken in de bank, nog wat kan drinken en met elkaar kan doorspreken. En dan staat zo'n maaltijd eigenlijk nog niet eens in het teken van het eten of het drinken dat op de tafel wordt opgediend, al zou de vrouw des huizes ongetwijfeld daar haar best op hebben gedaan. Maar dan staat die maaltijd vooral in het teken van de ontmoeting, de persoonlijke gesprekken. En uitgerekend het Pascha, de Pascha maaltijd, had ook dat karakter. Rondom die tafel gebeurden verschillende dingen. De schrift ging open. De daden van de Heere werden verteld vanuit het boek Exodus, hoe God zijn volk bevrijd had vanuit Egypte, door de woestijn had geleid, in het beloofde land Canaan had gebracht en daarin de vrijheid liet delen. Maar er werd ook samen gezongen. Er werd samen gebeden, er werd samen gesproken, er werd samen geluisterd. Pascha vier je niet in je eentje. Zoals je ook geen avondmaal kunt vieren in je eentje. Dat doe je samen of je doet het niet. Het is de Heer Jezus die juist rondom dat moment, om het maar in alle eenvoud en met eerbied zo te zeggen, het moment waarvoor hij ook de tijd neemt, in alle rust ook de tekenen van het avondmaal toont en uitlegt aan zijn discipelen. Wat is dat aangrijpend, gemeente, die gedachte? Ik denk, jongelui, wanneer je opgesloten zit in de gevangenis en je weet, morgenochtend sta ik voor, dan word ik om het leven gebracht. Dat jij die nacht geen oog dicht doet. Maar Christus weet dat Judas zo meteen die tafel verlaat. En Christus weet dat hij aan het begin van de nacht gearresteerd wordt. En Christus weet dat in die nacht het duister in zijn leven gaat invallen. Dat eindigt in het duister van de Godverlatenheid de volgende morgen op Golgotha. En in alle rust, alsof er geen vuiltje aan de lucht is, alsof hij niets weet, in al zijn onschuld en kinderlijke eenvoud, staat de zaligmaker te midden van zijn discipelen en stelt voor hun ogen het avondmaal in. Wat is dat ontroerend, gemeente? Ik kijk even met een schuin nog naar de avondmaalgangers. Wat zijn wij vaak opgejaagd en onrustig rondom de avondmaalzondag? Wat word je vaak heen en weer geslingerd tussen strijd en aanvechting? Wat een groot verschil tussen ons die soms aangevochten de toevlucht nemen aan de avondmaalstafel. En de rust die Christus uitstraalt. Terwijl de klok tikt en het lijden en sterven dichterbij begint te komen. Neem dat eens mee ook in de week van voorbereiding voor de binnenkamer. Dat hij die in alle rust op die nacht het avondmaal instelt in de kring van zijn discipelen, terwijl Judas nog aan die tafel zit. Hij is erbij wanneer het avondmaal wordt ingesteld. In alle rust het brood breekt. In alle rust de wijn vergiet, in alle rust de woorden uitspreekt, moeten wij niet voor onze onrust en voor het opgeklopte gevoel in ons binnenste, misschien wel gevoed door ons geweten, niet schuilen bij hem en vragen of hij ons wil bedienen vanuit zijn overgave aan zijn Vader, opdat ik me aan de avondmaalstafel met een kinderlijk vertrouwen mag overgeven aan hem. Wat opvalt, gemeente, als de Heer Jezus het avondmaal instelt, is dat hij dat doet niet alleen rondom een maaltijd, dat heeft ook een Bijbelse gedachte. En het is niet alleen het Pascha waar heel nadrukkelijk dat maaltijdsidee ook naar voren komt, maar op meerdere momenten in het Oude Testament. Ik noem er maar even één vanwege de tijd. Ik heb hier meer staan, maar de tijd tikt ook door. Ik denk bijvoorbeeld aan de profetie van Jesaja, Jesaja 25, waar Jesaja met beeldende woorden uittekent hoe God zijn heil op de berg Sion ook zichtbaar maakt en daar een vette maaltijd aanricht om Sion, dat bedrukt en bedroefd is, te nodigen. Daar waar God de dood verslindt en het levende geeft, daar wil hij ook wonen in het midden van zijn volk en zichzelf in de goederen van heil ook wegschenken. Keer op keer benadrukt het Oude Testament dat die maaltijd gecentreerd is rondom God. En in het Nieuwe Testament ook heel persoonlijk rondom Gods Zoon. Al de gastheer weg. Er blijft een tafel staan. Het kan een picknicktafel worden. Salontafel. Maar het heeft geen enkele betekenis. Hij geeft betekenis aan de tafel. Niet wij. Ook niet de avondmaalganger. Hij. Dat legt hij zelf ook uit aan de avondmaalstafel. Wanneer de Heer Jezus het brood neemt, we kijken nog maar even, gemeente, naar dat slotgedeelte van zondag 28, dan zegt de Heidelberger Catechismus: hij nam het brood. En dan staat er niet meteen en hij brak het. Maar dan staat er en als hij gedankt had. Dat dankgebed aan de avondmaalstafel hier, wanneer de Heer Jezus dat instelt in de kring van zijn discipelen, heeft alles te maken met dat tweede deel van die paasgemaaltijd. Dat moment waarop als het ware de toon overgaat van bitterheid, lijden, verdriet, gedenkend aan het huis van Egypte, de slavernij, in Gods zorg, Gods verlossend handelen, het heil dat God geeft, de vrijheid die God schenkt. Voordat dat brood gebroken wordt aan de paaschamaaltijd voor de derde of de vierde keer, wordt eerst God gedankt dat wij dit brood mogen breken. En hij wordt daarin gedankt ook voor zijn bevrijdend handelen. Dat wij niet in de bitterheid van het lijden in Egypte hoeven te blijven. Maar dat de Heer zijn volk gebracht heeft binnen de grenzen van het beloofde land dat overvloeit van melk en honing. En dat hij daar zijn heil en zijn vreugde geschonken heeft aan zijn volk. Wat is dat ontroerend, gemeente? Dat de zaligmaker gaat danken voordat hij gaat lijden en sterven. Hij dankt God, mag ik het eens eenvoudig zo zeggen, dat hij de bitterheid gaat proeven. Dat hij verbrijzeld wordt onder het recht van zijn Vader. Dat hij vernederd wordt tot in de vloek van de dood van het kruis. Hij dankt zijn Vader daarvoor, terwijl het lijden nog moet beginnen. En vanuit die dankbaarheid pakt hij het brood. Houdt het omhoog. En breekt het. Daar staat geen bedrukte zalig maken, gemeente. Daar staat niet Jezus uit Nazareth met het lood in zijn schoenen. Terwijl de angst hem naar zijn keel vliegt. Daar staat de Zoon van God. Die zich in kinderlijk vertrouwen overgeeft aan zijn Vader. Maar één ding laat zien op dit machtige moment. Dat hij zijn Vader lief heeft tot het einde toe. Juist als hij amen heeft gezegd na dat dankgebed. En niet wegvlucht van die tafel. Maar zich voorover buigt om dat klomp brood te pakken in zijn beide handen te nemen. Toont Christus in de kring van zijn discipelen naar zijn Vader toe. De vastberadenheid waarmee hij het lijden ingaat. Vanuit de dankbaarheid tot God. Toont Christus de gewilligheid aan zijn Vader. Om te willen lijden. Het klinkt ook door in die woorden. Ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te vieren. Eer dat ik lijden en sterf. Vanuit de vreugde die de Zoon vindt in God. Stelt hij de tekenen van brood en wijn in het licht. Van zijn lijden, sterven, opstanding en verhoging. Hij brak het. De breker rondom de avondmaalstafel gemeente heeft twee lijnen. De eerste lijn is naar boven. De tweede lijn is naar ons. Eerst maar naar boven, kijk u maar even met me mee. Hij brak het. Antwoord 77 en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Uw woorden, dat lichaam, worden wel eens letterlijk opgevat. Vooral bijvoorbeeld in de Rooms-Katholieke traditie, ik laat dat vanavond allemaal maar liggen. Ik wil me concentreren op het meest basale. Maar als we die woorden leggen binnen het geheel van de schrift, dan valt ons direct op dat het woord lichaam in Oud en Nieuwe Testament ook heel vaak een figuurlijke betekenis heeft. Het is niet alleen het concrete lichaam van u en van mij, waarin je kunt knijpen, waaraan je kunt trekken, je kan elkaar de hand geven en dan voel je die handdruk die je elkaar dan ook geeft. Maar het woord lichaam in de Bijbel betekent ook gewoon wie ik ben. Mijn eigen identiteit. En dat is wat de Heere Jezus hier op dit moment ook uitlegt aan zijn discipelen. Dit is mijn lichaam. Daarmee bedoelt hij, dit ben ik. Nou, hoe dan? Nou, in mijn dankbaarheid tot mijn Vader. Omdat ik gevoed word door het diepe verlangen. Zie, ik kom om uw wil te doen. Dit ben ik. Zoals ik mezelf zometeen geef. Om verbrijzeld te worden. Onder het recht van God. Dit ben ik, zoals ik me zometeen geef in diezelfde onschuld en eenvoud. En in dat moment van God verlatenheid op Golgotha door mijn Vader tot een vloek gerekend wordt. Dit ben ik. In de Godverlatenheid op Golgotha nog steeds smacht en verlangt naar God. En daarom vanuit dat liefdesverlangen roep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dit ben ik, zoals ik me al overgaf in de stille raad des vredes, om borgen middelaar te worden voor Gods uitverkoren kerk. En me nu ook heel concreet ga overgeven voor u in het lijden en in het sterf. Dit ben ik. Kijkt u even met me mee, gemeente, wat staat. Er staat nu, dit is mijn lichaam, punt. Er staat, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Dit ben ik voor u. Het eerste, dit ben ik, is net zo belangrijk als het tweede. Voor u. Haal dat tweede weg voor u. En aan wie zou Christus zichzelf dan nog moeten geven? Dan alleen aan zijn Vader. Maar als daar in het evangelie die komma staat, dit is mijn lichaam, komma, dat voor u gegeven wordt. Dan spreekt en beeldt Christus daarmee uit de diepste intentie waarmee de Vader zijn Zoon heeft gegeven in de Godverlatenheid. Om in het opluisteren van Gods deugd zijn Zoon over te geven in de dood voor u. We zitten eigenlijk al in die tweede lijn. Die lijn naar boven. En nu die lijn naar ons. Hoe komt Christus eigenlijk tot ons? Dominee, hoor ik iemand zeggen, dat is heel eenvoudig. Als aan de avondmaalstafel het brood gebroken wordt. En dat moet altijd zichtbaar gebeuren in het midden van de gemeente. Let u erop, gemeente, ook bij een gastpredikant of in de toekomst. De predikant nooit die tekenen zo onder de tafel of net op de tafel doet, maar altijd zichtbaar voor het oog van jong en oud. We moeten het zien, wat er gebeurt, omdat God dat wil. Nou, dan worden die stukjes gebroken, zo hoor ik iemand zeggen, en ja, dan wordt dat uitgedeeld. Ja, maar hoe komt dat stukje tot mij? Wat zegt dat nou? Dat ik aan de avondmaalstafel geen stukje brood krijg, maar gebroken brood. Geen klompje brood, maar gebroken brood. De Heidelberger Catechismus, gemeente, legt dat op een hele ontroerende wijze uit. Ik wil even met u teruggaan naar het begin van deze zondag. Er staat, kijkt u even met me mee naar vraag en antwoord 75. Er staat in dat antwoord, alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit, weer dat woord, gebroken brood. Let u erop dat er staat gebroken brood. Te eten. En van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft en daarbij ook beloofd heeft, eerstelijk, dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd, en dan komt dat woord weer terug, en gebroken, en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik het met de ogen zie dat het brood des Heren, weer dat woord, mij gebroken, en de drinkbeker mij medegedeeld wordt. En ten andere dat hij zelfs zijn ziel, let u nu even op de sprong die gemaakt wordt in de catechismus. Daar staat niet gebroken lichaam, maar daar staat met zijn gekruisigd lichaam. Het is alsof de Heidelberger catechismus wil zeggen, als dat gebroken brood in uw handen wordt gelegd. Dat tekent dat kleine stukje brood, dat afgebroken werd van dat grote brood. Het gekruisigd lichaam. Zoals je dat ziet, jongelui, als het brood wordt gebroken, dat het dan ook inderdaad breekt. vallen kruimels op de grond. Je ziet daar die scheuren. Nou, in die gestalte komt Christus ook tot ons aan de avondmaalstafel. Hij komt met een gehavend lichaam. Waar Thomas zijn vingers in mocht liggen om de littekenen te betasten. En zich ervan te overtuigen dat hij waarachtig gekruisigd was. En echt gestorven was. Nou, laten wij dat met eerbied ook maar eens doen aan de avondmaalstafel. Dat voordat wij dat kleine stukje brood aannemen en ons toe-eigenen, even met onze vingertoppen over die rand gaan. Om te tasten, zo zegt Johannes in een van zijn brieven, dat het lichaam echt het lichaam van Christus is. Dat het echt gekruisigd is. Dat het echt verbroken is. Dat het echt verbrijzeld werd. Voordat wij dat lichaam mijnen. God komt tot ons. In het gekruisigde lichaam van Christus. Aan de avondmaalstafel. Wat een wonder, gemeente, dat de Heer maar hele eenvoudige dingen daarvoor gebruikt. Om datgene ook tastbaar te maken wat ik met mijn gedachten nauwelijks kan bevatten. Ik zit hier niet snel, maar ik moet toch even denken aan die uitspraak van Calvijn. Die zegt op enig moment, de gemeenschap met Christus aan de avondmaalstafel. Ik kan het ten diepste niet onder woorden brengen. Dat moet je ondervinden. En wat geeft God veel te ondervinden aan de avondmaalstafel? Ook in het hele concreet. Het voelen. Het zien. Het horen. En het proeven. We gaan naar het vergoten bloed. Kijkt u maar even met me mee nog naar het slotgedeelte van deze zondag. Daar staat, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die drinken zult tot mijn gedachtenis. Ik heb u in een ander verband al een keer verteld, gemeente, dat aan de paaschamaaltijd in ieder geval 3 keer uit een beker gedronken werd. De eerste keer was op het moment dat de paaschamaaltijd begon en het volk bij wijze van spreken nog in Egypte was. De plaats waar het paascha voor het eerst door God werd ingesteld. In die nacht toen die 10e plaag Egypte ook in zijn ziel trof. De tweede beker die aan de paaschamaaltijd staat, die staat in het teken van Gods zorg in de woestijnreis. Hoe de Heer zijn volk gevoed en gelaafd heeft, 40 jaar lang, het heeft hun naar niets ontbroken. De derde beker aan de paaschamaaltijd, wanneer die wordt opgeheven na het dankgebed en nadat opnieuw het brood is gebroken, is de beker der dankzegging. Zo staat hij al bekend aan de paaschamaaltijd en het is de Heer Jezus die die naam ook onveranderd heeft gelaten en vanuit het Oude Testament meegenomen heeft in het Nieuwe Testament. De beker der lofprijzing. De beker van de vreugd. Wanneer die beker wordt opgeheven aan de tafel en rondgaat rondom de tafel, is dat ook het signaal dat de vreugde nu volledig doorbreekt. God heeft zijn volk gebracht in het beloofde land Kanaan. En alles staat nu in het teken van de Heere die zijn belofte heeft vervuld en zijn volk laat delen in zijn heil. Het is Christus die als hij gedankt heeft in de nacht waarin hij verraden werd, die beker uitkiest. En voordat hij gaat lijden en gaat sterven en zich overgeeft aan zijn vader aan het kruis, zichzelf als de bron van vreugd geeft in die beker voor zijn kinderen. Dit is mijn bloed. Hij zegt dat niet achteraf. Als alles achter de rug is. Hij zegt dat voor zijn lijden en sterven. En opnieuw benadruk ik, gemeente, let u daarin even op de diepe overtuiging waarmee Christus die woorden uitspreekt voordat alles nog moet gebeuren. Hij is er niet alleen zeker van dat het Sanhedrin besloten heeft om hem te vermoorden. En hij is er ook niet alleen zeker van dat Judas in dat boze plan betrokken is geraakt. Nee, hij is er zeker van dat hij, ziende op de vreugde die de Vader heeft voorgesteld na zijn lijden en sterven, zal delen in de vreugde die bij God is. Daar grijpt hij op vooruit. Terwijl hij dat nog moet verwerven, laat hij zijn kinderen al in die vreugde delen. En terwijl hij zometeen bitterlijk moet lijden, zijn rug wordt opengeploegd, aan Golgotha aan en het kruis houdt, ook uitbeeldt hoe zwaar het is wanneer de man van smarten alleen komt te hangen in het gericht. Mag ik het eens zo zeggen, gemeente, staan Petrus en Johannes naast dat kruis. Ze kijken naar boven, terwijl ze de wijn van die avond daarvoor nog proeven in hun mond. De wijn die smaakt naar vreugde, naar blijdschap, naar vrede. Sta maar toe, gemeente, even een kleine lijn te trekken naar het persoonlijke leven. Maar is dat ook niet een van de machtigste vruchten aan de avondmaalstafel? Als je overweldigd wordt door de zwaarte van Christus lijden. Ook hoe dat verwoord wordt in het avondmaalsformulier. Die woorden als het ware inzuigt tot op de bodem van je ziel toe. Dat hij van God verlaten werd. Dat hij gebonden werd. Dat hij geslagen werd. Dat hij gekruisigd werd. Dat hij daar hing in de Godverlatenheid. Dat hij stierf. En dat tegelijkertijd aan die avondmaalstafel die zoete smaak van de vreugde in God je ziel doortrilt. Wat smaakt dat bittere lijden van Christus? Toch zo heerlijk zoet, of niet? Hij, de beker vol gramschap. Ik, de beker vol vreugde in God. Hij drinkt hem leeg tot op de bodem toe. En ik neem daar een teug van. En het is al genoeg om gebroken te worden onder de onpeilbare liefde van God in Christus. Kijk, dan krijgt die uitspraak van Christus aan de avondmaalstafel, laten we het even lezen nog, gemeente, meteen ook heel concrete betekenis. Daar staat: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat. Zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Dat bloed dat hij vergoten heeft, dat hij uitgestort heeft, opdat het ook zijn weg weet te vinden naar gebroken harten en verslagen geesten. Er is nog één element, gemeente, wat ik naar voren wil halen, dan gaan we afsluiten. Wat opvalt trouwens in zondag 28, is dat de toon van deze zondagen zo opeens anders wordt. We hebben de Heidelberger Catechismus leren kennen als een heel persoonlijk troostboek. We begonnen met die inzet: wat is uw, er staat niet wat is jullie, wat is uw enige troost, beide in leven en sterven. En een antwoord was toen, niet dat wij, maar dat ik, beide in leven en sterven, mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Wat opvalt als het gaat om de avondmaalzondagen in de Heidelberger Catechismus, en ik kijk maar even gewoon naar de aanhef van deze zondag, is dat het inderdaad persoonlijk begint. Laat het maar even lezen, vraag 75, daar wordt gezegd, hoe wordt jij of u in het avondmaal vermaand en verzekerd dat jij of dat gij de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? En dan zou je verwachten dat dat antwoord ook zo persoonlijk getoonzet is, maar dat is niet zo. Het antwoord begint als volgt: alzo dat Christus mij en alle gelovigen. En dan blijft niet zomaar even bij die terloopse opmerking, mij en alle gelovigen. Maar als ik even verder kijk naar vraag en antwoord 76, dan is het ook meteen dat heel dat er in meervoud wordt gesproken. Leest u maar even met me mee, het antwoord van 76. Het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving van de zonde en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarbenevens door de Heilige Geest, die en in Christus, en dan staat er niet en in mij, dan staat er en in ons woont. Alzo met zijn heilig lichaam. Hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij, al is het dat Christus in de hemel is, en wij op de aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat wij door één geest, gelijk de leden van een lichaam door één ziel, eeuwiglijk leven en geregeerd worden. Het avondmaal benadrukt niet alleen de gemeenschap tussen Christus en mij, maar ook de gemeenschap tussen Christus en ons. Vandaar ook die tafel. Met meerdere stoelen. Ongeacht het aantal avondmaalgangers. Maar de avondmaalstafel gaat ervan uit. Hij en wij. Ik wil 3 hele concrete praktische lijnen trekken vanavond aan het slot van deze dienst. In de eerste plaats deze lijn, dat juist daarom aan de avondmaalstafel de schaal met brood en de beker doorgegeven moet worden. Ik kan me voorstellen dat een predikant soms dat brood aanreikt aan degene die het dichtst bij hem staan, maar het kan niet zo zijn dat de predikant de rij langs gaat en ieder persoonlijk het brood geeft. Nee, juist aan de avondmaalstafel staat toch de gemeenschap der heiligen centraal. Hij en wij. Dat betekent dat wanneer ik aan de avondmaalstafel zit, het dus niet uitmaakt wie er naast mij zit. Als het goed is, kan ik iedereen in het leven aankijken. Als ik schaal met brood, hem of haar doorgeef. Zo ook de beker. Het kan niet zijn dat je bij de eerste tafel wegblijft en daarom aan de derde tafel aangaat voor een ander. Blijf dan af. Los het eerst op. En kom dan terug. Het is hij en wij. De tweede lijn gemeente. En dat sluit een beetje aan bij het leefklimaat van vandaag de dag. Een tendens die langzaam maar zeker ook begint op te komen in het kerkelijke leven. De tendens van het individualisme. Het idee dat ik aan het avondmaal ga, ongeacht wie er voor de rest zit. En dat het daarom niet uitmaakt of dat je nou in jouw gemeente avondmaal viert, of als je ergens anders bent in die gemeente. Nee, ik ga aan het avondmaal, want ik beleef de gemeenschap met Christus. En of dat dan deze gemeente is, of een andere gemeente in een ander kerkverband, of een andere gemeente in een vrije beweging.
Ik
ga aan het avondmaal. En ik wil daar de dingen beleven. Ik zou tegen u willen zeggen, let eens op in het avondmaalsformulier. Aan het slot van het gebed, voordat de avondmaalsviering plaatsvindt, ik heb dat als kind altijd heel erg merkwaardig gevonden, en ik denk dat er meerdere kinderen onder ons zijn die dat wel herkennen. Als de dominee dan bij dat moment was aangekomen in het avondmaalsformulier, dat is dan een gebed, dat is eerst het Onze Vader, en dan verwacht je eigenlijk aan het einde van het Onze Vader, het woordje Amen. En dan had ik als kind altijd de neiging om alvast mijn ogen open te doen. Maar ik zag dan aan de ouderlingen en de diaken die bleven staan dat het gebed doorging. En dan komt in het gebed de apostolische geloofsbelijdenis naar voren. Ik geloof. En voordat dat klinkt, staat daar die korte opmerking. Waarvan wij ook belijdenis, wij belijdenis doen met mond en hart. Sprekende aldus, ik geloof in God de Vader. Ik heb me altijd afgevraagd als kind en ook wel als jongere waarom dat nou in een gebed staat. Kinderen en jongeren, dat staat heel eenvoudig daarom in een gebed. Dat wanneer zometeen de avondmaalgangers rondom die tafel zitten, de eenheid, het wij en ons, gevonden wordt. Niet in wat wij beleven, in wat we ervaren, in de vraag of we het van hem of haar wel of niet overnemen, maar in wat we belijden aan die avondmaalstafel. Wij belijden aan die avondmaalstafel. Wij geloof in God de Vader. Dat beschermt de eenheid, de gemeenschap der heiligen. De derde en de laatste lijn. In onze kringen is het nog wel gebruikelijk om ook te spreken over avondmaal vieren in de kerkbank. En ik begrijp de achtergrond van die uitspraak. Als iemand geen vrijmoedigheid heeft om aan te gaan aan de avondmaalstafel, hij tegelijkertijd vanuit de kerkbank ziet wat daar gebeurt, wat kan je dat geweldig aangrijpen. Dat de Heere dan toch je kan vertroosten in je strijd. En je mag bemoedigen, ook vanuit datgene wat je ziet. En daarom is het ook zo belangrijk dat je er gewoon bent, om het te zien. En toch wil ik daar vanavond wat tegenover stellen. Ik denk dat de meesten onder ons vandaag wel een keer gegeten hebben. En dat zal op zondag waarschijnlijk wel iets meer en wat anders zijn dan door de weeks. Zeker met een gezin maakt daar ook een feestdag van, ook aan de maaltijd. Dan kan het toch niet bij u gebeuren thuis dat je daar met je gezinnetje rondom de tafel zit. En je zet een van de kinderen in de bank. Je zegt tegen je zoontje of je dochtertje, nou weet je wat, wij gaan lekker eten, jij mag toekijken. Goed kijken, dan raak ook jij verzadigd van wat je ziet en hoort. En zeggen, nou die vader of die moeder die is ontspoord, dat klopt gewoon niet. Ik zou dat vanavond aan het einde van deze preek ook bij u of bij jou willen neerleggen. Als je jezelf daarmee vanavond probeert overheen te houden. En af te blijven van de avondmaalstafel. Ja dominee, je kan ook avondmaal vieren in de kerkbank. Dan wil ik vanavond heel eerlijk zijn tegenover u. Ik ben bang dat dat niet de echte reden is waarom u afblijft. Omdat er iets is in uw leven en ik weet het niet. Waardoor u nog niet aangaat aan de avondmaalstafel. En dat kun je dan heel mooi en vroom en degelijk en bevindelijk verpakken. Maar zolang je nog niet de juiste gestalte hebt om avondmaal te vieren, sta je er echt buiten. wat die gestalte is? Wel dat u en ik midden in de dood liggen. Mag ik dat vanavond eens meegeven met u naar huis? Heb je daar al een keer amen op gezegd? Dat je de avondmaalstafel zag. En je lette niet op de gast, dat ligt voor hun. Maar je zag daar de gastheer staan. En dat je afbleef. Waarom? Omdat je nog niet boog onder het oordeel dat het woord velt over je leven. Dood in zonde en misdaden. En daarom nog niet het leven buiten jezelf. In Jezus Christus zocht en aan de avondmaalstafel ook mocht vinden. Neem dat vanavond nou eens mee. En plaats dit moment aan het slot van de preek eens tegen de achtergrond van het hart van de preek van vanavond. Het lichaam dat hij preekt ook voor u. Kun je dan nog overeind blijven staan? Kun je dan nog verstoppen achter die opmerking, avondmaal vieren kan ook in de kerkbank? Of breekt het nou vanavond? En moet je beleiden tegenover de Heer. Heer, als ik terugkijk op die achterliggende jaren, dan was dat gewoon zelfhandhaving, eigen gerechtheid, eigen godsdienst, eigen vroomheid, maar daarachter schuilde trots, egoïsme en hoogmoed. Als hij in die gebroken gestalte vanavond tot je komt en toont in dat gebroken brood de rafelranden langs zijn lijden en sterf en zegt: betast me dan maar. En overtuig jezelf. Dit ben ik. In mezelf overgave aan mijn Vader heb ik me dood geliefd voor u. Amen.